Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Welkom bij deel 2 van CryptoCast nummer 322, het podcastgedeelte. We hebben het gehad over het wekelijkse crypto-nieuws. Dat is 322a geworden, kun je ook nog vinden als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over de bullmarkt in goud en de verschillen met Bitcoin, met Paul Buitink. Hoi.
Hi.
Managing Director van Holland Gold. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur
bij
CryptoCast en BNR Digitaal. Hoi, en voor we beginnen eerst dit. Het programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 250 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als inmiddels 1,5 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Paul, goud is in een bullmarkt beland. Dat heeft wel lang geduurd, hè?
Het gaat al enige tijd goed. Het gaat nu extra hard. Dat is een beetje van de definitie van je boelmarkt af. Maar het gaat nu wel heel erg hard. Ja. We hebben natuurlijk wel recent een kleine correctie gehad. Maar dit jaar is ongekend. Ja.
Ja, maar 10 jaar was het niks.
Nou, dat is niet helemaal zo. Het was al de afgelopen jaren hard aan het stijgen. Toen is het hard voor gouds doen. Hè. Dit jaar zitten we op 15% in de plus. Een kilo was nog iets van 60 mil aan het begin van het jaar. En nu zo rond de 69.000 per kilo euro. Dus dat zijn voor goud gesproken hele sterke stijgingen. Maar het afgelopen jaar is het al wel aan het stijgen.
Ja, Daniel?
Ik ben benieuwd. Paul werkt natuurlijk voor een goudbedrijf. Die verkoopt goud. Dus die gaat hier nu ook extreem positief zijn over het gele metaal. Zou ik maar mooi noemen. Is het ook super druk nu ineens bij jullie? Is het de chaos losgebarsten, de hype losgebarsten?
Toevallig deze maand, vandaag is ook de laatste dag van april dat we dit opnemen, is een van onze beste maanden ooit. Dus het heeft absoluut wel forse impact gehad. Maar de afgelopen maanden steeg goud ook al fors door. En was het absoluut goed de handel. Maar ook niet per se extreem. Je hebt namelijk heel veel mensen die natuurlijk ook besluiten te verkopen op basis van die hoge prijs. Dus dat is voor ons als handelaar natuurlijk ook prima. Hè? Dus wij kopen en verkopen. Dus, maar we hebben heel veel mensen gezien die ook aan ons terug hebben verkocht. En dat zie je in heel Europa. Met name in Duitsland zag je vooral dat ook de metaalhandelaar of de producenten van munten en baren, dat die veel minder verkochten, omdat er gewoon heel veel meer werd gecirculeerd tussen mensen onderling. Dus wij als handelaar, wij kopen in vanuit de particulieren, vanuit de markt en ook vanuit natuurlijk de munthuizen en de barenproducenten. Maar omdat wij heel veel terugkopen van particulieren, hoeven we minder in te kopen vanuit de originele producenten. Dus voor ons is de handel prima, want wij laten het gewoon circuleren. Ja. Maar wij kopen ook kopen momenteel fors minder in van onze, met name Duitse leveranciers, omdat we gewoon heel veel terugkopen vanuit de markt. En de meeste mensen, als ze edelmetaal kopen, dan bewaren ze het gewoon heel netjes. Dus wat wij terugkopen van de markt, met name goud, ziet er altijd gewoon picabello uit. En kunnen we 90% van de gevallen gewoon weer doorverkopen. Ja. Maar april absoluut was een hele goede maand. Want in april is het natuurlijk heel erg hard gegaan met die goudprijs. Mede ook door een aantal geopolitieke ontwikkelingen. De geopolitiek is echt wel een van de belangrijkste drivers momenteel. En daar gaan we het uiteraard uitgebreid over hebben. Maar dat zorgt ervoor gewoon een constante vraag wereldwijd naar het gele metaal.
Ja. En je zegt iets wat mij opvalt. Meestal ziet het er picobello uit. Je krijgt dus inderdaad echt stukken goud waarvan je dan kijkt van zitten er geen krasjes op?
Ja, mensen als ze goud kopen slaan het vaak gewoon heel erg zorgvuldig op. Dus munten zitten nog vaak in een hoesje of in een hulsje. Of baren zitten vaak nog ingesield. Er zit een certificaatje bij. Dus het ziet er vaak gewoon heel netjes uit. Zilver door de jaren heen gaat vaak zwart blakeren. Zoals je het ook kent van je zilveren servies. Maar goed, dat kun je weer even poetsen. Maar goud, dat ziet er vaak gewoon heel netjes uit. En de meeste goudbeleggers hebben niet per se een voorkeur. Sommigen willen per se het laatste jaar bijvoorbeeld hebben van een munt. Maar er zijn ook heel veel mensen die het graag prettig vinden om verschillende munten te hebben van verschillende jaren. Dus heb je bijvoorbeeld een Krugerrand, een bekende Zuid-Afrikaanse munt. Omdat je die van verschillende jaren hebt, dan kan je het ook zien als een verzameling. En dan is het ook fiscaal weer aantrekkelijk, omdat je dan niet in je box 3 hoeft op te nemen.
Oh,
dat speelt ook voor mij.
Oh, ja, die details. Ja. Oké, die bullmarkt, heeft die jou verrast? Of wist je dat die kwam?
Nou ja, eigenlijk zie je al sinds begin 2022 dat er gekke dingen aan het gebeuren zijn. Dus voorheen was het zo, hè, tot zeg maar 2022, dat goud altijd omgekeerd bewoog met de reële rente. Dus hoe lager de reële rente, hoe hoger de goudprijs. Immers, als je een hele lage of zelfs negatieve reële rente hebt, is bijvoorbeeld een obligatie geen concurrent voor goud. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld de rente weer zag stijgen, de reële rente, dat kan enerzijds omdat inflatie afneemt, anderzijds omdat de nominale rente stijgt. Dan zie je dus, dat zag je doorgaans vroeger, dat goud minder aantrekkelijk werd. Alleen in begin 2022 zien we dat dit ontkoppeld is. Dus die correlatie die geldt niet meer. Dus de rentes zijn gestegen de afgelopen twee jaar. Ja. Inflatie is wat gezakt. En ook de verwachte inflatie begint weer wat op te nemen of op te lopen, maar is nog steeds laag. En rentes zijn omhoog gegaan. Dus je zou verwachten, oké, dan moet goud zakken. Maar dat gebeurt dus absoluut niet. Dus je ziet dat als je die grafiek ook ziet, zie je het helemaal uit elkaar loopt nu.
Dus het was wel een verrassing.
Maar dat heeft er vooral mee te maken. En dat was dan weer in zekere zin geen verrassing toen het gebeurde. Toen het Westen de Russische tegoeden bevroor. Ja. Zowel euro als dollar tegoeden, 300 miljard. Begon China met name extra hard te kopen. De afgelopen 17 maanden op rij heeft de Chinese centrale bank goud gekocht. Het gaat echt om hele grote bedragen.
Okay.
Dus je ziet dat een China wakker geschud is en denkt, wacht even, wat met Rusland gebeurd is, dat kan ons ook overkomen, bijvoorbeeld. Dus je ziet dat met name uit die opkomende landen.
Wat is er dan met Rusland?
De Russische tegoeden die de Russische centrale bank had in het Westen. Die zijn bevroren en er wordt ook steeds meer gesproken nu over het niet alleen
confisceren.
Dus je hebt natuurlijk het verschil tussen bevriezen is dat je het bevriest. En dan kan je nog praten over wat je met die winsten gaat doen. Nou, daar wordt nu gesproken. Die winsten kan je dan bijvoorbeeld gebruiken voor wederopbouwen in Oekraïne. Maar bevriezen is natuurlijk al een best wel een heftige stap. Maar het daadwerkelijk confisceren, dus het gewoon gebruiken van dat geld voor allerlei zaken. Ja, dat legt een zekere bom onder de internationale geloofwaardigheid van de dollar en de euro. En dus zie je dat landen als China extra hard nu zijn gaan aan spreiden zijn. En bijvoorbeeld het goud is nu al bijna 5% van de internationale van de reserves die China aanhoudt. En dat was 6 jaar geleden nog iets van 2%. Dus dat je ziet daar een
dus
duidelijke.
Dus het is gewoon die vraag die achter de prijsstijgingen zit.
Ja. Ja, want als je kijkt naar de ETF's, dan zie je juist een outflow.
ETF's van goud. Ja, over ETF's en Bitcoin.
Ja, maar Bitcoin zie je ook een outflow nu. Hè? Dus,
Ja, nee, je hebt gelijk.
Maar goed, je ziet de westerse ETF's, zie je dus dat er goud uitgaat. Maar je ziet die bij Aziatische ETF's, zie je juist een toename. Dus enerzijds heb je centrale banken in China, India, die goud kopen. En waarbij hetgeen wat ze rapporteren nog vaak een stuk lager is dan dat ze daadwerkelijk kopen. Jan Nieuwhuis, natuurlijk bekende goudanalist, die schat nu in dat de Chinese centrale bank zo'n 5000 ton aan goud heeft. Nou, de Nederlandse centrale bank heeft ruim 600 ton.
Daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Dat vind ik ook opmerkelijk. Maar
ja,
goed,
zeker.
Chinese particulieren zijn ook aan het kopen. Verder zie je wel in die over-the-counter markt, die heel lastig te kwantificeren is, zie je wel een toename in het Westen. Dus wat wij ook bijvoorbeeld hebben deze maand was een hele goede maand qua omzet. Een van de beste maanden die we ooit gehad hebben. Dus je ziet echt wel retail vraag van gewoon particulieren die op zoek zijn naar een stukje spreiding en verzekering. Hè? Want de meeste mensen kopen goud niet om all-in te gaan, zoals echte Bitcoin-maxis bijvoorbeeld wel doen. Maar het is meer echt een stukje spreiding in je portefeuille en een stukje diversificatie. Want goud doet het heel erg goed, bijvoorbeeld als aandelenmarkt het slecht doet. Net 2022 was een drama voor aandelen, was goed voor goud. Hetzelfde geldt 2008, 2002 volgens mij. In ieder geval, je ziet als de beurzen crashen, dan doet goud het vaak goed. Dan is er ergens iets aan de hand in de wereld. Kan het financiële systeem zijn wat onder druk staat. Of kan een geopolitieke beweging zijn. Dan vluchten mensen naar de safe haven. Ja, en dat is goud van oudsher. En bitcoin kan dat misschien worden. Dan heb ik alvast even een voorschot op. Je weet dat ik ook liefde voor bitcoin heb. Maar die safe haven status, en dat zie je ook in die geopolitieke ellende waar we in zitten. Zie je dat goud gewoon die status heeft en houdt.
Maar de Chinese centrale bank snap ik tot op zekere hoogte. En die dat is het geopolitieke spanningen. Maar je zegt ook in zeg maar de Aziatische ETF's, die doen het heel goed. Dus het zijn ook de consumenten. Maar waarom, wat moeten bijvoorbeeld Chinese consumenten? Want ik heb dat stukje op Bloomberg, hebben ze uitgebreid besproken dat het in China, dat die goudmarkt echt hard gaat. Wat moeten de Chinese consumenten dan met goud?
Nou, de Chinese consumenten hebben het gewoon niet echt heel erg makkelijk momenteel qua waar ze in kunnen beleggen. De vastgoed is natuurlijk een drama, daar weet je alles van. En met Evergrande en noem maar op. Aandelenmarkten in de Chinese beurs doet het ook al heel lang slecht. Dus het is in die
Bitcoin
zin.
Bitcoin
mogen ze niet. Dus je houdt dan ook weinig over. In die zin is goud dan aantrekkelijk, omdat ze daar wel een goed koersverloop zien. En dat kan dan interessant zijn voor een Chinees om in te investeren.
Ja, hoe doet dat? Dat is een oprechte vraag. Hoe doet hun munt het? De yuan?
Tegenover
de dollar bijvoorbeeld.
Ja, de dollar is gewoon sterker aan het worden tegenover eigenlijk alle munten.
Ja.
En dat leidt weer tot heel veel stress in het financiële systeem. Heel veel landen die natuurlijk toch gefinancierd zijn via de dollar. Dan wel via bedrijven, dan wel via de staat. Dus die sterke dollar is in potentie wel een probleem. Je zag natuurlijk ook de Japanse yen een duikvlucht maken. Omdat het erop lijkt dat de Federal Reserve de rentes toch wat langer hoog houdt. Kijk, dat kan ook zijn natuurlijk dat de goudprijs nu wat aan het corrigeren, omdat in het Midden-Oosten het toch niet helemaal lijkt te escaleren. Je merkte dat toen het echt ging escaleren, toen schoot die goudprijs omhoog. Dat zit ik vaak ook in het weekend. Hè. In het weekend is die goudmarkt gewoon dicht en Bitcoin draait gewoon 24/7 door. Dus dan zien wij in het weekend bijvoorbeeld heel veel orders binnenkomen. Ja, maar hoe gaan we daar dan mee om?
Doen.
Want als jij dan maandagmorgen, als we dan open gaan. En we hebben dat goud niet. En we moeten dat goud nog kopen. Terwijl we wel heel veel orders hebben geaccepteerd.
Dat je een prijspiek tussen 9 en 10 is wat je bedoelt.
Nee, kijk, als goud, als bedrijf, als handelaar moet je jezelf goed hedgen. Dus wat wij dan doen bijvoorbeeld is dat je voor je het weekend ingaat. Dan schat je in wat de vraag voor het weekend gaat zijn. En dan gaan we al in ieder geval long genoeg in goud om te zorgen dat we die weekendvraag voor die vrijdag einde middagprijzen nog kunnen accepteren als maandagmorgen weer de beurs open gaat.
En is dat gelukt? Want ik kan me dan voorstellen, dan moet je in dit geval een soort geopolitieke inschatting maken.
Ja, eigenlijk is het een gok.
En er was natuurlijk wel wat spanning tussen Iran en Israël. Maar ik weet niet, bijvoorbeeld je zag dat de Bitcoin verloor gewoon 10%. Ik stond toen in de nachtclub en ik zag het live gebeuren.
zat hij net een vrouw zijn Bitcoin
ik heb zelfs nog gekocht in die nachtclub. Ja, echt waar.
Dat is wel ziek hoor.
Ja, maar Bitcoin ging dus rap naar beneden. Ja. En ik wil maar zeggen, de markt had het niet verwacht in die zin. Het was een negatiever scenario dan was ingeprijsd, tussen aanhalingstekens.
Ja, wat dat betreft is de markt toch best wel vaak dom ook. Hè? Want heel veel signalen, je had op basis van heel veel signalen wel kunnen inschatten dat ze rond die tijd een aanval zouden gaan plegen. Dat wist ik ook 72 uur van tevoren gewaarschuwd door Iran. Ja. Maar wat wij wel kunnen doen in het weekend is bijvoorbeeld de prijs van Pax Gold of zo in de gaten te houden. Een paar van die, natuurlijk van die stablecoins gebaseerd op goud. En daar zie je dus wel, interessant genoeg, zie je dus daar gewoon soms een enorme prijssprong. En bijvoorbeeld 5%, wat voor goud heel veel is in een weekend. Dan denk je, oké, dat is dus een mogelijkerwijs gaat goud dus flink hoog openen. Dus dat is wel leuk dat we nu op basis van crypto ook dat soort instrumenten hebben die ons als traditionele handelaar weer wat inzicht geven in wat de markt in het weekend doet.
Ja, want leg dat even uit. Ik heb dat Pax Gold toevallig nu voor me, want dat was inderdaad op dat moment dat Bitcoin 10% crashte, ging dat Pax Gold 20-25% omhoog. Dus dat was dan ook een beetje het signaal van nou jeetje, er is echt wat aan de hand.
Maar even maar, want daarna zakte hij
weer precies. Terug. Het is een soort van de koers van Ripple in 2018.
Ja. En goud opende redelijk vlak uiteindelijk toen op de maandag. Dus dat was voor ons.
Omdat het toen al zeg maar een beetje was afgekoeld. Maar zo'n Pax Gold, kan je een beetje uitleggen wat dat precies is? Want je zegt in een bijzin een stablecoin gebaseerd op goud. Maar heeft dat ook echt waarde voor jullie?
Nou, meer als een proxy van wat gebeurt er in de markt. Alleen die gold-backed stablecoins zijn gewoon relatief klein nog. En er wordt niet heel veel in gehandeld. Die dagelijkse volumes zijn gewoon heel, heel beperkt.
7 miljoen dollar zie ik inderdaad.
Ja, dat is helemaal niks.
Dat is niks.
Het kan toch wel weer. En ik denk dat wel steeds groter gaat worden. Want uiteindelijk is het natuurlijk heel erg interessant om dat soort instrumenten te hebben. Omdat je daarmee goud ook veel meer liquide maakt. En wereldwijd verhandelbaar. Dus zo'n stablecoin als Pax, maar zijn er andere zoals Tether Gold. En je hebt Kinesis, je hebt een hele serie ervan. Die werken eigenlijk net als de bekende dollar stablecoins. Is dat zij gewoon één op één. In ieder geval bij hun weet je wel dat één op één. Want er zijn ook gewoon audits. Ja. Het goud aanhouden in kluizen. Dus hoe meer van die munten ze uitgeven. Hoe meer goud er ook correspondeert in de kluizen ligt. En dan heb je weer verschillen tussen. Bij de een ligt het in de ene kluis. Bij de ander ligt bij de een kun je het wel eventueel ook redeemen. En dat je het ook fysiek kunt opvragen. Maar het kan vaak pas van grote hoeveelheden. Dus ja. En er zijn ook wel weer twijfels bij. Van, ja, kloppen die audits wel of liggen het er wel? En dat blijft natuurlijk wel het risico van edelmetaal. Je moet wel vertrouwen hebben in uiteindelijk in de custodie. En dat ook daadwerkelijk het metaal er ligt.
Nou is er dit een vraag die je ook kunt stellen over de aandelenhandel. En alle andere handels ook, denk ik. Maar waarom is die goudhandel nog altijd 40 uur per week? En niet gewoon klokje rond. Dat kan toch allang heel makkelijk.
Mensen hebben ook gewoon behoefte aan weekendrust.
Ja, dat is wel grappig. Want de New York Stock Exchange die heeft natuurlijk vorige week of twee weken geleden voorgesteld van, joh, hey, zullen we 24 uur handel doen? Want het is zo leuk bij Bitcoin. Ja. Ik kan me voorstellen, er wordt al voor beurs en na beurs natuurlijk min of meer een beetje gehandeld op verschillende platforms. Alleen ik kan me voorstellen, ja, je hebt echt geen leven meer als handelaar. Als je... nee.
Maar die kant gaat wel op. Ik bedoel, uiteindelijk alle assets worden straks getokenized. En het is ook logisch.
De vraag is meer wie het doet. Hè? En dan kun je maar beter snel zijn. Dan.
Maar het is toch logisch als Herbert een aandeel Google of Alphabet wil verkopen aan mij bijvoorbeeld. En we willen dat onderling doen op een zondagavond. Dan moet het gewoon kunnen. Het is gek dat je nog traditionele custodians hebt. En depositories die het dan voor ons aanhouden. En dat we op hun moeten wachten. Dat wil je gewoon peer-to-peer kunnen doen uiteindelijk.
Ja, maar zijn er initiatieven in die richting? Of
nou, is het nog helemaal stil? Die goud stablecoins volg ik wel. Maar wat ze op aandelengebied doen. Ik weet dat er heel veel wordt gebouwd en getest. Maar ik ben het wel met jou eens dat het onvermijdelijk is. Of het een goede ontwikkeling is voor de samenleving. Dat is een tweede. Ik ben zelf al redelijk het slachtoffer van informatie overload. En ik kijk er vaak naar uit om in het weekend gewoon even urenlang mijn telefoon weg te hebben. En met mijn zoontje in het gras te spelen. Maar we worden natuurlijk steeds meer overspoeld met informatie. Ik vind het ook wel weer lekker dat in die zin dat de edelmetaalmarkt in het weekend nog wat rust kent.
Ja. Goud, dat zei je zelf ook al, hè, doet het goed wanneer de wereldeconomie problemen heeft. Ja. Welke aard dan ook. Wat is op dit moment het grootste probleem?
Nou, ik maak me toch nog wel steeds het meest zorgen over de geopolitieke ontwikkeling. Natuurlijk, je kunt zorgen bij de schulden. Kijk. Maar we hebben het hier met elkaar al jaren over de te hoge schulden. En dat het onhoudbaar is. Weet je, en dat is ook zo. Hè? Dat is absoluut zo. Alleen wat er in de wereld gebeurt qua oorlog en conflict. Dat maakt me veel meer zorgen. Ik heb dan ook een eigen Engelstalige kanaal. Reinvent Money. De laatste week heb ik daar een paar gesprekken op genomen. Die heel erg goed bekeken zijn. We ronden met John Mersheimer. Een hele bekende Amerikaanse professor die toch echt heel veel aanzien geniet wereldwijd als het gaat om zijn visie op internationale relaties. Maar die zegt het wordt nog echt veel slechter de komende tijd. Dus Rusland gaat waarschijnlijk nog veel meer terrein winnen in de Oekraïne. In het Midden-Oosten is er heel veel potentie op escalatie. Dan hebben we nog Zuidoost-Azië waar het helemaal mis kan gaan. Ja, als dat inderdaad de komende jaren misgaat. Ja, dan gaat goud ervan profiteren.
Ik wou net zeggen, dat is goed nieuws.
Het is al dubbel. Ja. Want ik ben absoluut, als je het mij eerlijk vraagt, heb ik liever een wereld zonder goud, waarbij het systeem stabiel is en iedereen welvarend en vredig. Alleen, ik ben realist genoeg om te weten dat we wereldwijd in anarchie leven, waarbij staten met elkaar in competitie zijn en elkaar kunnen bedreigen. En dat er dus behoefte is, internationaal gezien, ook aan een onafhankelijk object van waarde. En goud heeft dat de afgelopen duizenden jaren gespeeld. Ik zou het leuk vinden als Bitcoin diezelfde positie gaat krijgen. Want zoals jullie weten, zit ik er ook al jaren in, maar... Voor nu is het denk ik verstandig om absoluut een stukje goud aan te houden.
Ja, en toch, Paul, vind ik dan, je zegt dit en het klopt natuurlijk, maar toch als je dan bijvoorbeeld de koers van de S&P 500 erbij pakt, historisch, dan heb je, weet ik veel, de Tweede Wereldoorlog gehad, je hebt de nog daarvoor de Grote Depressie gehad, je hebt de stagflatie gehad.
Oliecrisis, Azië-crisis.
Ja, jij hebt allemaal meegemaakt, Herbert. Ja, Vietnamoorlog.
Zelfs de Eerste Wereldoorlog.
Noem maar op, de loopgraven. En toch, die aandelenmarkten, die hebben het veel beter gedaan dan goud.
Dus ja, sowieso moet je natuurlijk afvragen hoe zo'n index wordt berekend. Hè. Je wordt heel vaak wordt je ook aangepast. Dus het is niet. Het is eigenlijk bij appels met peren vergelijken.
Dat klopt.
Maar in het algemeen kun je natuurlijk stellen dat het zin heeft om in bedrijven te investeren. Omdat dat zijn uiteindelijk ook gewoon assets. Met die machines, panden, grond. Dus als je daarin investeert, dan zit je uiteindelijk ook in een stukje vaste waarde. Met wat ook nog eens een cashflow genereert. Dus ik ben absoluut lange termijn bullish op aandelen. Ik denk dat je meer aandelen moet hebben dan goud. Maar obligaties daarentegen, dan moet je met name staatsobligaties, dat is gewoon echt puur een paper asset. En als het misgaat met een munt of met een overheid, dan moet je daar gewoon echt uitblijven. Ja. Jeroen Blokland hier ook
dit
geweest.
Zeker, ja.
Die zit in bitcoin, in goud, in aandelen. Ik ook. En natuurlijk nog een beetje vastgoed, je eigen huisje. Maar blijf gewoon weg uit die obligaties.
Ja, dat zegt hij ook. Ja. Dat echt de tijd van obligaties is wel zo'n beetje voorbij.
Dan gaan we terug op het eerder punt. Die staatsschulden zijn gewoon veel te hoog. En of het nou Europa is, Amerika, China, Japan. Overal is hetzelfde liedje, Verenigd Koninkrijk. Ik maak me, zoals je weet, ook al heel erg lang echt zorgen over de toekomst van de euro. De kant die de euro en de Europese Unie opgaan, vind ik ook zeer zorgwekkend en onhoudbaar. Nog een reden om toch zoveel mogelijk uit die euro te blijven en te spreiden naar hardere assets, diegene die ik net genoemd heb.
Ja, goud speelt een beetje een dubbelrol. Hè? Het is eigenlijk buiten de deur gezet met Bretton Woods in de jaren 70.
Tegelijkertijd dus afschap met het stoppen van Bretton Woods.
Precies. Neem die kaart. Ja. En tegelijkertijd merk je nu dus dat landen en banken, centrale banken, gewoon goud aan het kopen zijn. Dat is toch tegenstrijdig. Hoe zit dat?
Nou ja, het is ook nooit echt helemaal ontkoppeld. Hè. Dat is een beetje een misvatting. Toen in 1971 Nixon de inwisselbaarheid van de dollar voor goud stopte. Omdat met name Frankrijk en Nederland veel te veel goud...
Het loslaten van de gouden standaard was dat.
Is het niet zo dat het goud helemaal gezuiverd werd uit het financiële systeem? Nee, centrale banken hielden nog steeds posities aan. Net als heel veel particulieren. En als je
maar het was niet meer de dekking van het
maar in die zin was er nog steeds, als je gewoon naar de balansen kijkt van de huishoudens en van de centrale banken, stond daar nog steeds goud. Dus er was nog steeds wel een stukje dekking. Misschien niet meer zo expliciet en gegarandeerd. Maar de centrale banken namen zeker niet volledig afscheid van. Sterker nog, in de jaren 70 ging die goudprijs enorm stijgen. Omdat het natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk door de vrije markt de prijs werd bepaald. En je zag dat er absoluut veel vraag was naar goud. Jaren 80 en 90 waren slecht voor goud. En dan vanaf het begin van dit millennium zie je goud weer die stijging maken. Maar het goud is dus nooit helemaal verdwenen uit het systeem. En sterker nog, het wordt nu dus weer belangrijk. Niet alleen als je kijkt naar wat centrale banken opkopen, maar ook als je kijkt hoe ze het opslaan. Dus er wordt steeds meer gerepatrieerd. En in Nederland heeft het gedaan. We hebben een jaar geleden een stuk naar Nederland gehaald. Ja. Binnen Nederland is het nog weer verhuisd van Amsterdam naar Zeist. Maar goed, dat is een zijtak. Maar je ziet wel een wereldwijd dat er behoefte is om dat goud wat dichterbij te houden. Want if you don't hold it, you don't...
Als het in een ander land ligt, is het geen...
Not your keys, not your coins.
Precies.
Ja, not your vault, not your gold.
Ja, precies. Maar dat vind ik dus interessant, Paul. Want de Nederland is dan... Nou ja, goed, als je het over China en Rusland en India, is er ook nog misschien zo eentje. Dat zijn toch landen die niet helemaal aan onze kant van de streep op dit moment. Laat ik het zomaar even zeggen. Nederland is dus ook niet een land dat actief goud koopt. Of de dollar, misschien de toekomst van de dollar... zeg maar niet een florissante toekomst voor de dollar ziet.
Maar we houden nog wel 600 ton op.
Ja, er ligt 600 ton in Amsterdam en in Zeist. Of nu alleen in Zeist, dat weet jij natuurlijk. Maar
daar ligt in Zeist en in Amerika. Dus er ligt ongeveer een derde in Zeist, een derde in Amerika en een derde in Canada en Engeland.
37 miljard euro.
Ja, en
waarom?
De DNB heeft ook absoluut geen intentie om te verkopen. Dus als je goed luistert naar de communicatie van DNB over de jaren heen, zie je dat ze absoluut niet intentie hebben om te verkopen. En dat ze het zien. In eerste instantie hebben ze zelfs op de website gezegd dat het een belangrijk middel kan zijn als je een munt weer moet herstarten. Dat hebben ze verwijderd een paar jaar geleden. Dat tekent dat waarschijnlijk toch intern was een van de goldbugs die erop gezet.
Maar dit is echt iets voor de goldbugs. Ja, die hebben allemaal van die web-archive pages waar DNB een keer een verspreking heeft gedaan. Tuurlijk. En dat wordt dan tot in de jaren wordt dat...
Maar dat hoeft te doen met bitcoin.
Ja, dat is precies hetzelfde.
De bloedgroepen zijn hetzelfde. Maar, en nu staat nog steeds op de website dat het een belangrijk vertrouwensanker is. En ik zie ook absoluut DNB niet gaan verkopen. En sterker nog, je ziet zelfs Europese landen, EU-landen, zie je gewoon ook bijkopen. Zoals Ierland recent. Dat is natuurlijk wel... Redelijk controversieel als jij binnen zo'n muntunie zit. Waarbij je die muntunie natuurlijk heel erg moet bejubelen. En dat het allemaal goed zit met de euro. Ja. En dat je dan toch je geldreserves gaat opschalen. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Maar goed, dat is nog heel beperkt. Het is nu inderdaad vooral de opkomende landen die goud kopen. En waar het eindigt, ik weet het niet. Ik denk dat... Dat zolang die conflicten inderdaad erger worden, dat het goud kopen niet minder gaat worden. Maar op een gegeven moment, hopelijk, zakt die goudprijs. Want dan weten we dus allemaal dat de wereld weer wat veiliger is. En uiteindelijk is dat wat we het liefst natuurlijk zien.
Ja, nou laten we die vergelijking met goud en bitcoin dan maar eens een keertje gaan maken. Je hebt van allebei een beetje verstand. Hoe weeg jij die twee?
Ik vind het belangrijk om ze allebei in mijn portefeuille te hebben. Bij goud is echt dan een klein stukje voor de verzekering. Zeg maar, dat hangt een beetje van je risicoprofiel en je leeftijd af. Maar ik zou zeggen, tot 10-20% goud. En bitcoin is meer een opportunistische asset. En kijk, bitcoin geeft mij altijd de energie om na te denken over hoe kan geld werken. En het geeft vrijheid. En ik heb het heel veel gebruikt, met name toen ik in het buitenland woonde. Wat super vet dat je gewoon direct via je telefoon aan iemand die je niet kende, ergens in Quito, Ecuador, waar ik woonde, om dan geld over te maken. En dat heeft goud natuurlijk niet. Ja, misschien wel met al die nieuwe toepassingen die komen. Maar bitcoin is echt wat dat betreft meer gericht op de toekomst. Het is een technologie. Er zit heel veel energie achter. Heel veel fanatisme, soms te veel. Maar wel heel veel die drive van oké, we moeten het financiële systeem verbeteren. En heel erg dat Hayekiaanse van we moeten het geld overlaten aan de markt. Waar ik een groot voorstander van ben. Staat en geld scheiden. Dat ethos van Bitcoin vind ik super mooi. En goud is meer, dat spreekt meer mijn angst aan. Van oké, weet je, fuck, het kan best wel verkeerd gaan in de wereld. En dan is het prettig om genoeg voedsel in huis te hebben. Om skills te hebben, zelfvoorzienend te zijn. En ook een stukje edelmetaal. Zo, ja. Dat is een beetje die prepper in mij. Beide persona's van mij komen dan terug in die keuzes voor.
Maar er zijn natuurlijk ook hele belangrijke verschillen. Bijvoorbeeld dat bitcoin heel makkelijk is mee te nemen over grenzen. Ook als je fysiek zelf een grens over moet. Hè. Je kunt in allerlei kledingstukken en lichaamsopeningen kun je die hardware wallets verstoppen.
Maar sterker nog, je kan het gewoon je private key onthouden. Ja. Als het echt moet, dan kan je best 12 of 24 woorden uit je hoofd
leren. Ja, met zijn brain wallet. Daar ben ik destijds al mee begonnen.
En je kunt het heel makkelijk aan een ander. Nou, je zegt het zelf ook al, hè, van het ene werelddeel naar het andere kun je het over. Maar het kan allemaal niet met goud. Dus bitcoin is dan toch gewoon beter.
In dat ligt wel als geld hoe je ermee kunt betalen. Absoluut. Alleen bitcoin is dan weer een stuk volatieler.
Maar ook dus, als vorm van waarde. Ja, oké. Okay, maar als vorm van waarde die je mee kunt nemen.
Het is makkelijker. Het is draagbaarder absoluut dan goud. Dus bitcoin heeft wat dat betreft een aantal voordelen ten opzichte van goud. Een aantal nadelen zou dan weer zijn de volatiliteit. Ja. Maar ook, en dat is denk ik het belangrijkste voordeel van goud, is dat de mensen die de regels bepalen of de mensen die macht hebben in de wereld, en met name nu, dat zijn natuurlijk vooral partijen als centrale banken, China in het algemeen, die zitten gewoon niet in bitcoin. En als die dat wel gaan doen, dat zou natuurlijk echt een enorme kentering zijn als dat gaat gebeuren. Maar tot die tijd volg ook gewoon het geld. Kijk waar het geld naartoe gaat. En dan nogmaals wijs ik op die aankopen van centrale banken. Ja, dat heeft bitcoin niet. Dus maakt dat bitcoin slechter? Nee, ik denk de potentie is bitcoin het betere geld. Maar tegelijkertijd wil ik wel, ben ik als individu probeer ik gewoon te kijken waar liggen de kansen. Hoe kan ik mezelf het beste beschermen? Enerzijds, dus bijvoorbeeld door goud te kopen om mezelf te beschermen tegen al die tumultueuze ontwikkelingen. En anderzijds, hoe kan ik in de toekomst profiteren van een nieuw, beter systeem? Dat kan bitcoin zijn. Maar goed, bitcoin heeft ook wel heel veel tegenwind ten aanzien van wat er qua wetgeving over ons uit wordt gerold.
Hebben we in het aandeel nog over gehad? Over de Samurai Wallet bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld, ik heb als bedrijf wilde ik recent bij een crypto partij een rekening openen. Nou, echt wekenlang, zelfs maandenlang allerlei compliance shit door moeten gaan. En uiteindelijk, nee. Ja. Je mag geen rekening. Dus,
wauw.
Samurai, wat je in de radio-uitzending al genoemd hebt. Weer een andere partij waar wij mee samenwerken. Die gaf aan dat een klant geen betaling kon doen in crypto. Want ze konden de oorsprong van die coins niet goed achterhalen. Dus er wordt gewoon zoveel bagger over ons uitgerold de komende jaren. Via wet en regelgeving. Waardoor Het charmante van crypto, hoe ik dat zeker 10 jaar geleden ervoer, dat langzaam zeker wel een beetje uit wordt geslopen.
En de bruikbaarheid ook afneemt.
Durf jij Bitcoin dan wel de digitaal goud te noemen? Of gaat dat echt te ver?
Nee, zou ik het nu eerder nog een soort van digitaal cash noemen, wat je er gewoon heel goed mee kan betalen, even los van of die transaction fees natuurlijk niet te hoog zijn. Ja. En of je lightning in de vingers hebt. Dat heeft dan nog wel meer uitdagingen dan die ik net genoemd heb. Maar goud, daarvoor heeft het nog wat meer tijd nodig, denk ik. Ik bedoel, een aantal jaren is het een hele goede investering geweest. Met het ook een aantal enorme drawdowns gehad. Dus ik denk dat het te vroeg is om het digitaal goud te noemen. Ik denk dat je dan eerst institutionals moet zien die het ook gaan bezitten. Op het moment dat centrale banken het... Als ik een klein centrale bank zou zijn, zou ik gewoon een klein beetje kopen en het dan aan de wereldpers verkondigen.
Ja, dat is bizar. Dat is goed voor de koers.
Ja, een beetje wat de Boekele gedaan heeft in El Salvador. Maar ik denk, zolang dat soort partijen het niet hebben, is het denk ik nog geen digitaal goud. Maar die potentie heeft het absoluut wel.
Ja. De spot ETF's voor Bitcoin, die dingen bestonden al voor goud. En die vergelijking is heel veel gemaakt natuurlijk de afgelopen paar maanden. Hoe zie jij die vergelijking? Zo'n spot ETF, is dat een deel van de volwassenwording van Bitcoin?
Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd een beetje een gemengd gevoel. Hè? Want enerzijds, zeker als Bitcoin van het eerste uur, je wil juist Wall Street buitenspel zetten. En het allemaal be your own bank en peer-to-peer. En dan
moet je het hebben van BlackRock.
Ja, en wat een soort van arch enemy was. En dan ineens is het dan je partner. Dus dat gevoel, en volgens mij zit het bij jullie ook een beetje dat gevoel, dat overheerst wel een beetje. Tegelijkertijd is het dan wel weer een manier, met name voor pensioenfonds en dergelijke. En andere partijen om Bitcoin exposure te krijgen. Of via die retail massa die geen zin heeft om een rekening te openen bij een exchange. En toch al een broker account heeft. En dan heel makkelijk even een stukje kan kopen van zo'n ETF. Ja, dat heeft dan weer voordelen. Ja. Dus het zorgt wel weer voor een extra wave van nieuwe gebruikers. En natuurlijk ook weer de recente prijsstijgingen die we gezien hebben bij Bitcoin. Ook mede gevoed door de ETF's. En het systeem is natuurlijk iedere keer van je zorgt voor een nieuwe wave, voor prijsstijgingen. Zorgt er weer voor heel veel nieuwe gebruikers. Dan zakt die prijs weer een beetje. Dan komt er weer een nieuwe aanwas. En dan volgens maak je die cycli door. Alleen de volgende even, de vraag is, wat is de volgende trigger? Dus we hebben landen gehad als El Salvador. We hebben dan nu Wall Street gehad, laat ik het zo zeggen. Wat is dan de volgende trigger voor een nieuwe boelmarkt?
Nou, een land van betekenis, zowel
dat
zou leuk zijn.
Maar dat roepen natuurlijk al een aantal jaar. Hè. We hebben het in het verleden over de corporates, dus de Microsofts die Bitcoin ging accepteren.
Komen ook niet, hè? Geen Apple, geen Microsoft.
Nee, dus het moet echt wel van een...
Jij stelt wel heel hoge eisen, hoor, Herbert.
Nou ja, als het echt geaccepteerd zou zijn, dan zou je dat wel een keer verwachten.
Of je moet MicroStrategy hebben die nog even extra een paar miljard bijleent. Maar je hoopt inderdaad een beetje op een land.
Wat geloof jij van geruchten dat een land als Qatar ermee bezig is? Die geruchten, die kom ik wel tegen.
Ja, maar wat bedoel je dan precies met ermee bezig zijn?
Dagelijkse Bitcoin aankopen.
Ja, dat zou natuurlijk wel echt een gamechanger zijn. Als ze dat nu eerst in het geniep een positie vergaren en dan straks het...
Ik zeg niet dat het zo is, hoor, maar ik kom die geruchten tegen. Ja.
Het idee is een beetje dat al die staatjes in het Midden-Oosten, dat die op termijn natuurlijk van de olie af moeten. Want hoe je het ook went of keert, gaat dat een keer ophouden. Ja. Dat is eindig.
Ja. Ja.
En dat ze een nieuwe uitweg, een nieuwe markt zoeken waar ze dan op dezelfde manier dominant in zouden kunnen worden.
En ze komen om in het geld, hè? Dus het zou
moet ergens zijn.
Ja, maar kijk, het zou natuurlijk gewoon heel erg slim zijn als ze, al is het maar 1% van hun reserves in Bitcoin stoppen, maar toch lijken ze dat dan niet te doen, ondanks de geruchten. Misschien klopt het wel, maar mijn vraag is dan van waarom doen ze het niet? Hè? Wie houdt ze tegen? Is het dan toch internationaal? Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat centrale banken onderling, die treffen elkaar bij de BIS. Daar is ook sprake van een groupthink. Dus als jij als centrale bankier van Qatar weer je vriendjes treft in Zwitserland en je doet weer een wijntje met elkaar, dan schaam je je misschien om te zeggen dat je iets met Bitcoin doet. Maar uiteindelijk wil je een soort van rogue central banker hebben die ziet dat er geopolitiek verschuivingen zijn, dat er een nieuwe wereldorde komt en die eigenlijk gewoon zijn middelvinger opsteekt richting euro en dollar en zegt, nou weet je wat, ik neem gewoon een procent en ik ga dat gewoon uiteindelijk wereldkundig maken en we zien wel.
Kijk, qua risicoafweging is het natuurlijk best een goede deal. Want eigenlijk pomp je eigen investering de lucht in. Als je dat als relatief serieuze staat bekend maakt.
De eerste die dit doet, die kan er geweldig aan.
Absoluut, ja. Kijk, als er internationaal pijs en vree is, dan heb je misschien zoiets van, joh, dit is slecht voor mijn reputatie. Ik wil nog steeds in Davos kunnen aanschrijven, et cetera. Maar als de wereld steeds gekker wordt, En daar lijkt het er wel een beetje op. Ja, dan kan het natuurlijk een hele goede zet zijn als land om zo'n strategie uit te rollen.
Ja, geloof jij dat op termijn Bitcoin werkelijk een concurrent wordt voor goud? Worden de koersvoorspellingen gedaan op grond van dat Bitcoin nog wel eens die marktkapitalisatie van goud kan inhalen.
Ja, dat is inderdaad. Jeroen Blokland zegt dat, maar bijvoorbeeld zo'n Michael Saylor, die praat er vaak over. Kijk, de marktcap van Bitcoin is zo'n ruim een biljoen. Goud is 15 biljoen, ja. Waarvan de helft in sieraden zit. Dus dat is niet per se heel goed liquide te maken. Alhoewel, we zien heel veel Nederlanders nu, met name die van de krappe beurs hebben, natuurlijk sieraden verkopen. En dus dat wordt uiteindelijk allemaal omgesmolten en dat gaat gewoon weer terug in bare munt, hoor. Dus iemand die hier zijn trouwring verkoopt en een paar maanden later zit het in een bar in China, zo gaat dat.
Ja.
Maar een stukje bij beetje zal er misschien wat worden afgesnoept. Tegelijkertijd, die goudmarkt kan ook nog eens veel groter worden. Het is geen zero-sum game. Dus naarmate centrale bankiers bijvoorbeeld meer goud kopen, maar ook individueel. Hè? Bijvoorbeeld kijk naar Amerika. Volgens mij is iets van voorheen hielden mensen daar met name de family offices en vermogende mensen 5% goud aan. Dat gaat richting 10%. Dus als dat allemaal verder gaat doorlopen, dan gaat die market cap van goud misschien wel naar 30 miljoen. Ja. Ja, en als Bitcoin daar dan ook verdubbeld, ja, dan is uiteindelijk een miljoen misschien afgesnoept, maar heeft goud nog veel meer gewonnen dan daarvoor.
Ja,
dus.
Ja. Maar je zei net dat de ETF's in Amerika het helemaal niet zo goed doen.
Nee, dus lijkt wel iets aan verbetering in te komen. Ja. Nu aan het einde van Q1 las ik, maar en mee per saldo zie je daar gewoon een afname. Maar dat wil niet zeggen dat mensen minder goud kopen. Er zijn natuurlijk heel veel goldbugs die het gewoon zelf hebben. In hun hand bijvoorbeeld, die kopen het dan via partijen zoals wij. En zie je in Nederland, zien wij bijvoorbeeld nu een behoorlijke vraag. Nou heb je misschien ook als Nederlander niet zo direct zin om in een goud ETF te kopen. Maar je ziet wel dat veel mensen wereldwijd toch ervoor kiezen om het gewoon fysiek te hebben. En dat kan ook verklaren dat misschien de ETF afneemt, maar dat per saldo wel meer mensen goud gaan bezitten.
Ja, ja, ja. Hey, en het verhaal dat Bitcoin digitaal goud is of kan worden, dat wordt tot nu toe. Het is een interessant en plausibel verhaal. Ja. Maar tot nu toe wordt het eigenlijk elke keer dat het op aankomt ontkracht. He, want ook laatst weer met de geopolitieke
Iran is wel.
Ja, precies. Dan de goudprijs stijgt en de bitcoinprijs daalt op het moment supreme.
Ja, nou, dat zag je natuurlijk ook in maart 2022. Je zag het in die coronatijd ook af en toe gebeuren. Het is dat is inderdaad een feit. Het lijkt dat Bitcoin toch nog vooral gecorreleerd is met
Nasdaq.
Dus met Nasdaq. Het is een soort van
risicoaandeel.
Ja, en dat heeft goud natuurlijk niet. Dus zolang dat speelt, is het inderdaad, denk ik, niet digitaal goud te noemen. Ook al heeft het natuurlijk wel heel veel karakteristiek. Hè? Dus een beperkt aanbod. Het is nog natuurlijk harder of schaarser dan goud. Want goud, zeker als die prijzen stijgen, wordt nog meer gedolven. Ook al is er niet, is er niet heel veel meer te vinden in de aardkorst.
Dat vind ik wel interessant, want inderdaad, dat is natuurlijk een argument wat er vaak wordt gemaakt. Bitcoin heb je iedere 10 minuten een blok en meer wordt het ook niet, hoe hard je ook je best gaat doen. Sterker nog, dan wordt het ingewikkelder voor jou en de rest. Een argument wat Bitcoiners dan vaak dus zeggen van goud.
We gaan gewoon nieuw halen.
We gaan gewoon, als het allemaal iets duurder is, dan kan je even wat meer scheppen betalen en wat meer graafmachines. En dan gaan we het gewoon
oerwoud van Suriname.
Ja, wat is het probleem?
Ja, maar kijk, bijvoorbeeld de productie vorig jaar was lager dan 2018. Dus die goudprijs is enorm gestegen en is minder gedolven vorig jaar dan 2018. Het is gewoon verdomd moeilijk om nog goud te vinden wat je
mag. De voorraden zijn zo'n beetje op.
Ja, het wordt steeds moeilijker om te komen. Ja, natuurlijk, hoe hoger de prijs, hoe meer je kunt investeren in apparatuur om het. Maar goed, ik als goudbezitter zou het prima vinden als er gewoon geen goud meer wordt gevonden, natuurlijk.
Ja, dat snap ik wel. Ja.
En dan hebben ze het al over asteroid mining, maar dat is echt science fiction.
Ja. 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 Maar de tijden van California in 1840, die zijn wel echt voorbij.
Dat je het gewoon van de rot kon
scheppen.
Ja, jij wou je positie als millennial nog even te sprake brengen.
Ik vind dat interessant, want waarom zou ik het in godsnaam moeten hebben, Paul? Ik ben 29, ik sta vol in het leven. Ik vind Bitcoin interessant. En dan kom jij met een verhaal over onrust en paniek en een saai stuk geel metaal.
Jij zit de vrouw in de kroeg te versieren met je Bitcoin-wallet. Maar als je een klein blokje goud meeneemt, dan doet het ook wel goed, hoor, denk ik.
Ja, okay.
Nee, ja, kijk, het is Voor jou als millennial geldt ook dat de wereld een onzekere plek aan het worden is. En ook heb je als millennial doorgaans minder vermogen dan iemand op mijn leeftijd of Herbert's leeftijd. Dan nog kan het zinvol hebben dat wat je hebt om dat wat te spreiden. Omdat je in een situatie gekomen dat het geld waardeloos wordt. Of dat de euro ophoudt te bestaan. Of dat de dollar ophoudt te bestaan. Whatever. Als je dan een stukje edelmetaal hebt, dan kun je mogelijk beter uit zo'n slechte situatie komen. Dus, ja. Maar naarmate je ouder bent. Sommige mensen zeggen hoe ouder je bent, hoe meer geld je moet hebben. Andere mensen zeggen, nou, als je dichter richting pensioen gaat, is het handig om wat assets te hebben die ook cashflow genereren. Ja. Ik zou zeggen, als je hoe ouder je bent, hoe voorzichtiger je moet zijn. En hoe meer misschien je goud je moet hebben. Als je jong bent, als je een fout maakt, bijvoorbeeld je koopt volop een meme coin, maar je bent 20. Ja, gaat mis, hoe cares? Je kan alsnog dat weer goed maken. Je hebt nog genoeg productieve jaren voor de boeg. Ja. Dus ik zou zeggen, hoe jonger bent, hoe meer risico's je moet nemen. Ik ben nu ik twee kinderen heb, ben ik een stuk conservatiever dan toen ik voor het eerst in Bitcoin stapte. Ja. Toen had ik zoiets van, ja, fuck it, we gaan er vol in. En nu ben ik veel meer aan het spreiden.
Maar het is wel een beetje een oude mensenhobby, dus goud.
Nou, je ziet wel een trend veranderen. Dus het was vroeger altijd een beetje het oude, de oude blanke, boze, cynische man die dacht dat de wereld zou vergaan. Die hebben we absoluut nog in ons klantbestand.
Ik kijk inderdaad wel eens de aftermovies van jouw conferenties die jij organiseert met Holland Gold.
Het wordt steeds gemengder.
Ja. Dat dacht ik al, ja.
Absoluut. Maar, ook steeds meer vrouwen. Heel veel mensen met een migratieachtergrond.
Oh, ja.
En dat is toch een beetje het universele van goud. Ik was dan zelf in Turkije van de week, maar ook in India geldt dat in China. Mensen herkennen goud als het universele goud geld. En dat heeft Bitcoin natuurlijk nog niet. Het is natuurlijk nog niet tastbaar. Dus, dat gaat misschien wel komen. Maar voor nu, zeker als je in wijken, in onderontwikkelde wijken bijvoorbeeld loopt in India en je laat ze iets goud zien of een crypto wallet, ja, dan zullen ze sneller, denk ik, geneigd zijn te zeggen dat ze goud als waardevol zien en het ander als, maar ja, dat is, ik weet niet wat het is. Ja. Maar we zien in ieder geval een behoorlijke spreiding van mensen en steeds meer jonge mensen ook. En dat is denk ik alleen maar goed.
Ja, en toch, hè, als je kijkt naar rendementen, dan je kunt voor goud kun je geweldig mooie periodes aanwijzen. Rond 2010 was er een bull market. Rond 2020 was het ook, ging het ook even heftig. Hoor. Dan heb je een periode van 2 jaar waarin het keer 10 gaat of zoiets, of keer 20 of zo.
En wat? Als je het
keer 2. Keer 2.
Pardon? Keer 2, neem me niet kwalijk, ja. Het is keer 2.
Paul zou overal schitteren.
Dat is de Herbert coin.
Verdubbeling in 2 jaar. Ja, en inderdaad, daar staat dan tegenover Bitcoin. Waar ondanks een stuk of 3-4 verwoestende bear markets, de cijfers toch een stuk zonniger zijn. Hoe leg jij dat je klanten uit?
Ja, mijn klanten die kopen niet goud nogmaals om enorme rendementen te pakken. Ze kopen het vooral als een stukje verzekering. Het is een heel ander middel. Het dient een ander doel.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En daarom ben ik ook, ik vind dat wel leuk, hoor, die Bitcoin versus goud debatten. En ik ben altijd daar heel makkelijk in. Ik zeg, ik vind het allebei interessant. Ja, ik zeg, lekker makkelijk. Nee, maar zo zie ik het.
Heeft een andere rol.
Ik heb natuurlijk vroeger in de goudhandel gezeten. Toen ben ik heel erg lang met crypto. Heb ik heel veel met crypto gedaan. Bitcoin natuurlijk met name. En nu alweer een paar jaar bij Holland Gold. En ik vind het nog steeds allebei interessant. En met name, uiteindelijk een Bitcoiner en een Goldbug delen allebei de analyse dat het huidige financiële systeem gewoon niet houdbaar is. En ze verschillen misschien van mening over wat de oplossing is. Maar en ik weet ook niet wat de toekomst gaat brengen. En daarom vind ik het prettig om in te zetten op verschillende paarden. En zolang wereldwijd de grote jongens inzetten op goud. Ook omdat ze al goud hebben. Kijk, voor een centrale bank is goud onderdeel van wie ze zijn. En zullen ze dat niet zo snel gaan bashen. Want ze hebben het ook al in bezit. Voor hun is het veel makkelijker om Bitcoin te frustreren. Want dat hebben ze niet. Op het moment dat gaat veranderen. Dat ze skin in the game hebben. Dan hebben we een hele andere situatie. En tot die tijd gok ik gewoon op beide.
Ja, en Daniel, overtuigt het verhaal jou? Ik bedoel, millennial, jong, dan kun je risico's nemen, wat maakt het uit? Zie jij jezelf over 10 of 20 jaar wel degelijk een flinke portie goud in huis
misschien
halen?
Ja, een flinke portie, dat is misschien overdreven.
Want, wat hoor ik? 5%, 10%, 20%?
Ja, misschien inderdaad over 20, 25 jaar. Het ligt natuurlijk ook aan hoe gezond je bent misschien.
En wat je privé situatie is.
Zou dat inderdaad, ja, precies, maar zou dat inderdaad wel kunnen. Maar dat ligt aan zoveel dingen. Dat ligt ook aan hoe Bitcoin het doet. Heb ik dan überhaupt nog Bitcoin?
Bestaat dat nog?
Woon ik nog in Nederland? Nee, ik heb geen idee. Maar ja, het is toch, ik vind, Paul kan het goed uitleggen en kan het ook realistisch uitleggen. Dat is, daar haak ik vaak af bij goud jongens. Dat het
Pieter
gewoon,
Schiff.
Ja, dat het, ja, en dat het ook altijd een beetje... Het is een beetje doemdenkerig. En daar geloof ik dan zelf niet zo heel erg in. Maar het is inderdaad, ja... Het feit is wel dat China bijvoorbeeld veel koopt... dat we in Nederland ook gewoon 600 ton... for some reason, nee, dat heeft Paul net goed uitgelegd... maar in de kluis ligt. En dat het toch dus daadwerkelijk wel een functie heeft. Ook als we bij het opstarten van een nieuwe munt en zo... daar geloof ik natuurlijk wel in. Ik weet alleen niet of het gaat gebeuren. Maar je zou kunnen zeggen... Oké, als je een bepaalde verzekering wil in je portfolio... en je hebt, weet ik veel, een beetje aandelen... je hebt een beetje het gekke hot sauce van je portfolio... is de crypto. En dan zou je goud inderdaad erbij kunnen nemen.
Heb je nog vragen aan Paul?
Nee, ik ben helemaal voldaan.
Ja, heb jij nog een boodschap, Paul?
Een boodschap? Het was grappig, diezelfde John Mersheimer die ik dus interviewde, zei, heb je nog wat positieve woorden om mee te eindigen? En toen kwam hij toch met een negatieve rant, hoe alles eigenlijk allemaal naar de tering gaat.
Ik daag je uit om positief.
Ja, daarom. Want ik ben van mezelf, dus dat is het grappige, ik ben een enorme optimist. En daarom hou ik ook van dingen als Bitcoin, omdat zorgt ervoor dat optimisme in me wordt getriggerd. Van oké, wat kunnen we nou doen om dat financiële systeem echt beter te maken? Nieuwe munt introduceren. En ik ben ook absoluut geen Bitcoin maximalist. Want ik vind het heerlijk dat er allerlei andere initiatieven zijn. En laat maar gewoon het beste boven komen drijven. Dus dat is mijn boodschap van hoop. Laten we gewoon met elkaar dingen bouwen om dat financiële systeem... wat onherroepelijk op een gegeven moment gaat omvallen... om dan op het as daarvan iets moois te gebruiken. En in de tussentijd zou ik zeggen, hou gewoon wat goud aan... om een moeilijke tijd door te komen. Maar blijf wel gewoon lekker positief. En naar de CryptoCast luisteren uiteraard.
Dan weet ik nog zeker niet.
Het is een positieve afsluiting van Paul... die zegt dat het financiële systeem onherroepelijk gaat omvallen.
Op de rokende puin. Positief zijn. Ja, mooi zo. Dankjewel, Paul. Managing Director van Holland Gold. Dankjewel, Daniel Mol, als mijn co-host van vandaag. Tot zover deze CryptoCast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. Laat reviews achter op Spotify, dat is ook goed. En like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, dankjewel en graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag allemaal.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.